benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Welkom bij de technoloog nummer
262, Ben.
En we hoorden Mark Beekhuis, de enige echte podcastgrootmeester van Nederland. Dat weten we allemaal. Herbert Blankenstein is het deze week niet. En te gast hebben we Doortje Smithuizen. Hallo, Doortje.
Hi.
Je bent journalist.
Ja.
Onderzoeksjournalist.
Ja, misschien ook wel, ja.
Ja, want je hebt een groot artikel geschreven over digitale verslaving. En het voorjaar 2022, Q1, komt ook een boek uit over digitale verslaving. En daar gaan we het over hebben.
Het is inmiddels wel september 22 geworden met het boek.
Oh, hoezo?
Ja, corona.
Ja, dan heb je juist meer tijd om te schrijven.
Ja, nee, dat is waar. Er kwam een documentaire over cancel culture doorheen.
Cancel culture?
Ja.
Oké. Okay. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over digitale verslaving hebben. Maar voordat we dat gaan doen... Mark, normaal moet jij... Maar ik doe de hostred, lees ik voor, omdat jij de gast bent. Ik lees hem voor.
Ja, ja. Wie sponsort?
Teamviewer.
Okay.
Teamviewer is onze sponsor. Dus werk op afstand, dat moet eenvoudig, intuïtief en veilig tegelijk zijn. Dat lijkt voor heel veel mensen onmogelijk. Maar Doortje, jij weet het al, dat is het zeker niet. Want we hebben Teamviewer. Krijg overal en altijd op afstand toegang tot uw laptops en mobiele telefoons. En controleer en beheer data. Deze. Met data doe je dat onder andere. Meer informatie op teamviewer.com. Goed, we gaan beginnen. Doortje.
Ja.
Digitale verslaving.
Ja.
Ja, eerst gewoon, hoe groot is dat probleem?
Groot. En je zegt al meteen, hoe groot is het een probleem? Dus je gaat ervan uit dat het een probleem is.
Nou ja, anders denk ik, als het helemaal geen issue is, hoef ik het niet eens over te hebben.
Nou ja, kijk, het was natuurlijk voor mij dat onderzoek wat ik ging doen. Ik heb inderdaad een vijfdelige serie geschreven in Vrij Nederland. En wat ik eigenlijk in het begin wilde onderzoeken was... al die nieuwe vormen van verslaving. Dus pornoverslaving, gameverslaving, telefoonverslaving. Hoe verhouden zich die tot de traditionele verslaving, zoals alcoholverslaving?
Ja, even. Dus porno, game. Maar dat bedoel je dus digitale pornoverslaving?
Ja.
Precies, alles digitaal.
En ken jij een vorm van niet-digitale porno?
Dat je iedere dag naar de hoeren wil.
Dat is een seksverslaving, denk ik.
Oh, oké. Okay. Nee, maar dat we echt de verschillende vormen van
de
digitale...
In de VHS-band, toch?
Kan ook verslavend zijn.
Ja, precies. Dat ik een no-game analoge pornoverslaving.
Nou ja, volgens mij was Jonathan Safran Foer was volgens mij verslaafd aan videobanden en tv. Dus
ja?
Kon toen ook al.
Ja.
Maar zo zag ik het in elk geval heel erg in het begin van het onderzoek. Van je hebt de traditionele verslaving aan drank of drugs, of sigaretten. En dan heb je de nieuwe verslaving in de vorm van gamen of porno of misschien social media. En dat zag ik ook heel erg als het nieuwe probleem. Weet je wel?
Toch een probleem. En Ben die zat meteen heel erg arm over elkaar. Heel erg gesloten houding. Is het een probleem?
Ja, want ik...
Dat was dus... Jij zei, hoe groot is het probleem? Kijk, ik dacht heel erg van, nou, er zijn allemaal nieuwe verslavingen. Dat zal wel heel problematisch zijn voor de samenleving. Maar eigenlijk kwam ik er gedurende dat onderzoek achter... dat eigenlijk met die digitalisering is gewoon... alles verslavend geworden. Dus we hebben het helemaal niet alleen over gamen of porno of Instagram. Maar eigenlijk alles wat je doet op een scherm of online is gewoon super verslavend.
Ja, ik...
Je hebt er nu al geen zin meer in.
Nee. Nee. Nou ja, weet je, ik zie dat gewoon niet zo.
Okay. Wat is een verslaving? Ja, misschien hebben we het niet over hetzelfde.
Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is ook wel...
Ja, daarom zit Mark er ook.
Ja, jij bent inderdaad de podcast grootmeester. Nou, extreem goede vraag. Ik kan hier gewoon een uur op voort in principe op deze ene vraag.
Ja, oké. Dan gaan we even luisteren.
Ja. Kijk, dat is namelijk heel ingewikkeld. Want ik heb bijvoorbeeld voor mijn onderzoek inderdaad mensen gesproken... die echt gewoon hun leven verkloten doordat ze heel veel porno kijken... of heel veel gamen of heel veel bitcoins kijken. Weet je, dat kan allemaal. En wij hebben natuurlijk... Het is de laatste tijd heel bon ton om te zeggen... oh, ik ben zo telefoonverslaafd, ik ben zo computerverslaafd. Weet je, iedereen zegt dat wel. Mm-hmm. En ik voelde me daar in eerste instantie ook best wel ongemakkelijk over. Van oké, ik ben in klinieken geweest. Ik heb met echt zwaar verslaafde mensen gesproken. En verder is iedereen blijkbaar hier op deze verjaardag ook verslaafd. Dat we dat woord dus voor zeg maar twee zulke uitersten gebruiken... dat voelde voor mij in eerste instantie een beetje gek. Maar anderzijds is het wel, als je kijkt naar wat psychologen definiëren als verslaving... is bijvoorbeeld, je doet iets wat je eigenlijk niet wil doen, toch. Je wil ergens mee stoppen, maar het lukt niet. En dat zijn natuurlijk wel hele herkenbare dingen, denk ik, voor iedereen met een telefoon of een computer.
Ik denk dat we het woord dysfunctioneren bij verslaving moeten noemen. En als je echt, zeg maar, sociaal, maatschappelijk gaat dysfunctioneren omdat je te veel tijd ergens anders aan besteedt, dan moet je naar een verslaving.
Ja.
Als je niet dysfunctioneren hebt, ja joh, weet je, ik ga liever ook hardlopen dan iets anders, denk ik, ja prima.
Nou, het ligt er dus heel erg aan wat je ziet als dysfunctioneren. En ik denk dat wij in onze samenleving heel erg ook ons voorhouden van, ja, maar ik ga toch naar mijn werk en ik doe toch alle dingen die ik moet doen en ik ben toch sportief. Ik ga toch elke dag hardlopen. Ik doe het toch goed. Ik haal toch goede cijfers voor kinderen dan.
Ja.
En dat is iets waar je met die nieuwe verslavingen eigenlijk niet meer helemaal mee uitkomt. Want wat ik bijvoorbeeld zelf een van de interessantste verslavingen vond die ik heb onderzocht, was de sportverslaving in de vorm van geobsedeerd raken met Strava, stappenteller, andere vormen van het meetbaar resultaat voor jezelf. En dat is dus een enorm oprukkende verslaving. Nou, jij hebt er ook enorm, zie ik.
Heb je een verslaving?
Met smartwatch.
Smartwatch, of valt het mee?
Nee.
Nou ja, dat is dus bijvoorbeeld inderdaad
even dan in
dat je zegt van, als je zegt je bent pas verslaafd als je niet meer functioneert. Nou, mensen die verslaafd zijn aan een stappenteller bijvoorbeeld, die functioneren vaak extreem goed. Want die werken gewoon, die doen alles wat ze moeten doen. En ondertussen zetten ze ook nog op een dag 30.000 stappen, bij wijze van spreken. Trouwens, gewoon letterlijk 30.000 stappen. En het punt is, met die digitalisering zijn er verslavingen ontstaan die eigenlijk heel erg het uiterlijk hebben van succes. Hetzelfde geldt eigenlijk voor zoiets als een bitcoin-verslaving. Weet je, geld verdienen.
Nee, maar ga maar even door op dat bewegen, smartwatch. Ga daar maar even
Want dat klinkt namelijk goed. Dat klinkt alsof je gestimuleerd wordt om iets gezonds te doen. Dus
nee, precies. En dat zien we heel erg als iets goeds. Maar ik heb echt mensen gesproken die gewoon elke dag om 6 uur opstaan om dan 15 kilometer hard te lopen, omdat dat dingetje wat jij om je pols hebt elke dag je aanmoedigt om iets meer te lopen dan de vorige dag. En het idee van ik moet elke dag mijn doelen halen, wat we natuurlijk in deze samenleving heel erg omarmen als iets goeds, elke dag een nog iets hoger doel behalen, dat wordt door die verslavende producten zoals een smartwatch, zoals stappenteller, zoals Strava, gewoon eigenlijk geëxploiteerd.
Maar Doortje, als mensen dat toch prima vinden, je hebt ook topsporters, die willen iedere dag harder. Je hebt wetenschappers, die willen iedere dag, die gaan 's morgens 6 uur staan ze op om in databases gaan ze zitten kijken. Dat maakt toch niks uit als je verder niet dysfunctioneert met je omgeving.
Nee, maar het is natuurlijk de vraag, wanneer ben je dysfunctioneel? En wat jij nu noemt, inderdaad een topsporter. Of
een wetenschapper.
Of een wetenschapper die aan het promoveren is of iets dergelijks. Ja. Dat is natuurlijk, dan presteer je heel erg op de toppen van je kunnen. En dat is vaak ook een tijdelijke situatie. Kijk, de mensen die ik sprak, en als we dan inderdaad even doorgaan op die stappenteller, ik vond dat eigenlijk de misschien wel een van de pijnlijkste verslavingen, omdat ik echt zag dat het voornamelijk jonge vrouwen, dus zeg maar rond de 20, echt enorm isoleerde van een normaal sociaal bestaan. Als jij elke dag 30.000 stappen moet zetten van je stappenteller, en je moet natuurlijk, daar komt van alles bij, want je moet ook nog gezond eten en sporten en alles doen om maar die perfectie na te streven, kan jij geen sociaal leven meer hebben.
Ja, maar moet je het niet van jezelf en helpt de stappenteller dat te bereiken?
Nou, het is een vicieuze cirkel. Ik denk dat dat soort dingen vaak inderdaad al in een mens zitten. Dus de neiging om misschien meer op zoek te gaan naar bevestiging van buitenaf. Maar die stappenteller die vormt een soort doping eigenlijk voor dat gevoel. Dus het is maar heel erg, kijk, ik snap jouw aarzeling om te zeggen, en ik heb die zelf ook. Ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen, nou, we zijn allemaal verslaafd en zo. Maar tegelijkertijd wil ik ook de mensen die ik gesproken heb echt niet afdoen als mensen met luxeproblemen. Want het is echt wel, het heeft echt wel een hele serieuze impact op je leven.
Is het niet zo dat tegenwoordig alles gemedicaliseerd wordt? Alles een probleem, een syndroom? Iedereen tegenwoordig een pixel-perfect meisje wil zijn op Instagram? Terwijl als je denkt, nou, ik maak gewoon de beste foto die ik van mij kan maken. Dat is hetzelfde, maar dan heel anders benaderd.
Dat er een soort van het idee heerst van alleen het perfecte is goed genoeg.
Ja.
Ja, nee, dat is zeker zo. Ja, 100%.
Maar dat als je kan zeggen, nou, maar ik wil eigenlijk gewoon het perfecte, want het beste wat ik kan halen, dat wil ik eigenlijk halen.
Nou ja, en die digitale producten, die leveren je natuurlijk een soort ook de illusie dat je die perfectie kan bereiken. Uh-huh. Want er is natuurlijk altijd een versie van jezelf die nog iets beter is. Namelijk in de vorm van morgen, wanneer jij nog net iets meer stappen gaat zetten dan vandaag.
Ja.
Weet je wel? En dat is toch zeker in een samenleving die heel erg draait, denk ik, om alles uit jezelf halen en menselijk kapitaal vergroten, is dat gewoon een heel verslavend idee.
Ja, maar nu even de langere termijn. En ik wil even topsport, want het is voor mij even makkelijker. Ik doe liever wetenschap, maar even topsport. Dus dan doe je die 30.000 stappen, je gaat verder. En op een gegeven moment dan kan je dat niet
meer. Maar je zegt dat nu zo heel makkelijk, hè, 30.000 stappen, maar dat is echt heel erg veel.
Ja, maar ik heb vroeger 8 uur per dag getraind, hè. Dus ik weet echt wat heel veel is.
Ja, maar als je daarnaast ook nog moet werken of studeren.
Ja, kan het dysfunctioneel zijn.
Ja.
Op een gegeven moment houdt het op, want dan kan je fysiek en geestelijk kan je het niet meer aan. Mm-hmm. Je bent gek gemaakt.
Nou, dat lijkt me wel het punt dat je begint te dysfunctioneren.
Dan ga je dysfunctioneren en dan dysfunctioneer je een maand, 2 maanden, sommige mensen een jaar. En dan heb je er heel veel van geleerd, dan kom je eruit. Dus als je op de lange termijn, als de ontwikkeling van jouw mens zijn, is het ook helemaal niet erg dat je een tijdje van shit, ik heb te veel stappen gemaakt, ik ben helemaal gek geworden van heel veel op mijn telefoon zitten.
Ja, oké. Ja, ik denk dat jij gewoon een iets optimistischer beeld hebt van de mens en van intermenselijke relaties dan ik. Kijk, ik heb natuurlijk gewoon de afgelopen maanden echt heel veel mensen gesproken die hier echt heel erg mee worstelen. En als we dan toch maar even bij die stappenteller blijven. Bijvoorbeeld een meisje gesproken dat echt aan mij vertelde dat ze, dat is ook een onderdeel van die serie geworden, dat ze elke dag om 6 uur op moest staan, niet meer met vrienden kon afspreken omdat ze bang was dat ze ongezonde dingen moest eten. En het is natuurlijk een vorm van een eetstoornis, maar doordat die...
Doordat die smartwatch
jou toch een soort vorm van het is oké geeft, heb je minder de neiging om erover te praten met anderen. Nog minder dan je misschien al eerder zou doen. En ik vroeg haar toen ook van, want ze vertelde toen van, ik heb dit gewoon nog nooit aan iemand verteld eigenlijk. Gewoon wat ze net aan mij had verteld. En zei ik, denk je niet, want jij gaat er nu eigenlijk vanuit dat je uit jezelf tot een soort catharsis komt van, hey, ik ben eigenlijk niet zo goed bezig. En dat hoop ik ook heel erg voor iedereen.
Ja, of ik denk, het gaat mis en dan ga je naar de psycholoog en dan doe je een paar therapiesessies en dan is het weer over.
Kom je in een
psychiatrische inrichting en dan krijg je wat pillen en dan is het ook weer over. Ja, jongens, ja, dat denk ik te makkelijk over, maar dat is wel vaak zoals het gaat.
Maar is het ook niet vooral dat sommige mensen daar gewoon uiteindelijk gewoon heel goed mee overweg kunnen?
En dat is sommige mensen zo. Maar kijk, als ik dit verhaal nog even mag afmaken. Ja. Ik vroeg haar dus waarom deel je dit dan niet met iemand? Want ze zei zelf ook, nee, ik heb heel duidelijk een probleem. Het is niet normaal dat ik elke dag 30.000 stap moet doen. Dat is niet normaal, dat weet ik, het is een probleem.
Ja.
Ik oké, waarom deel je het niet met je ouders? Waarom deel je het niet met je vrienden? Ja, dan wordt het een probleem. En dan moet ik er iets aan doen. En dat is wat een verslaving is. Het is verslaafd zijn aan een vorm van bevestiging voor jezelf, waarvan je weet dat het niet gezond is, maar waar je toch niet mee kan stoppen.
Ja.
En dat is gewoon heel isolerend. En natuurlijk is het ook zo wat jij zegt van, ja goed, dan beland je uiteindelijk, want dat is inderdaad vaak helaas wel zo. Mensen raken op een gegeven moment gewoon rock bottom en belanden dan in een kliniek of iets dergelijks. Goed, ik ben in die klinieken geweest. Ik zou het niemand toewensen, heel eerlijk gezegd.
Dat is niet best.
En het is gewoon maar de vraag hoe je er naar kijkt, denk ik.
Ja, oké.
Maar je zei net, ik wil niet zeggen dat alles nu zomaar verslavingwekkend is. Maar
nou, ik wil wel zeggen dat je dat wel wil zeggen. Nee, ik wil wel best zeggen dat echt heel veel wat we doen op een dag verslavend is. Maar ik wil niet zeggen dat iedereen per se echt verslaafd is.
De taal daarvan ons poort raakt.
Maar wel denk dat we wel bijna allemaal verslaafd gedrag vertonen. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ik heb geprobeerd te bedenken, maar het valt eigenlijk reuze mee.
Fijn.
Tenminste, ik ervaar het niet als een probleem. Dat is natuurlijk, dat kan ook nog.
Ja, het hoeft ook helemaal geen probleem te zijn. Dat is ook echt zo. Ja. En ik wil ook absoluut niet degene zijn die ze. Want dat vind ik zelf ook heel irritant om te zeggen van gooi je telefoon weg, stop met social media. Want dat vind ik helemaal niet. Maar ik denk dat het wel heel interessant is om te zien van hey, wanneer gaat gedrag over in verslaving?
Ja, hoe ontstaat dat? Want je zei net, er is een vicieuze cirkel, maar dus daar moet je eerst een keertje in terechtkomen.
Ja. Ja, dat kan op heel veel manieren.
Ja. Natuurlijk, elk mens is anders.
Kijk, het idee wat vanuit de psychologie heerst over verslaving, dat is vrij gangbaar, is dat het iets van een vlucht vaak in zich geeft. Dus er is iets aan jouw situatie niet goed. En daarom zoek je daar een vlucht
uit. Een ontsnapping.
Ja. En wat je veel ziet, zeker natuurlijk in de verslavingen die ik heb onderzocht, zijn vaak toch wat jongere mensen. Was er heel vaak al iets in de zin van ouders die gingen scheiden. Vaders die slaan. Ouders die doodgaan. Pesten op school is heel vaak een aanleiding. En vervolgens is er dan... Het is helemaal niet standaard om een... sterker nog, denk ik strafbaar... om een kind een glas wijn te geven of een sigaret. Maar het is wel heel normaal om een kind een Gameboy te geven.
Of een iPad te zetten.
Of een iPad. En wat je ziet is dat kinderen dan al heel jong... als dus die behoefte aan vlucht er is... zo'n digitale weg eigenlijk omarmen als hun manier... om bepaalde emoties te verwerken... En dat kan dan later in hun leven. Ik heb bijvoorbeeld ook voor die serie een jongen gesproken. Die was op een gegeven moment echt aan bijna alles verslaafd geweest. Maar die was verslaafd geweest aan een Nintendo. Aan andere games. Aan films. Toen aan sporten nog. Eerst aan eten. Toen aan sporten. En daarna was zijn allergrootste verslaving was Grindr. Dating app Grindr. Maar dat was echt omdat hij al heel jong had aangeleerd van... Als je je niet goed voelt, dan is er altijd wel een computerprogramma dat je kan...
Dat gaat me helpen.
Ja. Okay.
Ik wil even wat elementen, bijvoorbeeld met de smartwatch... maar je kan ook Grindr nemen... waardoor mensen verslavend gedrag gaan tonen. En ik weet je, dat zijn die codeine-dingetjes... en dat zijn die, autoriteit, ja. Pingetjes, ja. Kleurtjes.
Hoe je in die vicieuze cirkel blijft.
Ja, kun je er even wat noemen?
Het is vooral, ik denk wat ik heel verhelderend vond... als het gaat om waarom het nou zo verslavend is... is het idee van gewoontevormende technologie. Dus je vormt een gewoonte rond bepaalde technologie. En dat zeggen mensen ook vaak met rokers. Weet je wel, dat ook als mensen... nicotinepleisters gaan plakken om te stoppen met roken... dan verlangen ze nog steeds naar het roken van een sigaret... even naar buiten gaan, even een moment voor jezelf of juist met anderen. En dat biedt eigenlijk elke vorm van technologie die we nu gebruiken... heel op een hele handzame en ook sociaal geaccepteerde manier. Dus je moet even wachten, je pakt je telefoon, je verveelt je... je gaat even op YouTube en ja... Wil je er nog dieper op in? Want ik kan er nog wel iets zien.
Nee, maar ik wil ook gewoon de badges die je krijgt. De trucs.
Kijk, wat belangrijk is om te weten... is dat ons brein is gewoon eigenlijk nog dat van een Neandertaler. Dus die is gewoon op zoek naar bevestiging van de groep... bevestiging van zichzelf en manieren om te overleven. En vroeger was dat in de vorm van... een eland waar je naar ging jagen of inderdaad passen bij een groep... of het idee dat je zelf iets goeds had gedaan. Maar wat we nu eigenlijk zien is dat die technologie... dat ons aanbiedt in de vorm van hele grappige dingen eigenlijk. Wat ik bijvoorbeeld niet wist was dat de NOS-app... voor heel veel mensen zo verslavend is... omdat het dus appelleert aan dat Neandertaler-gevoel van jagen. Je bent alleen niet op jacht naar... eten of zo,
maar
naar nieuws. Ja, en dat
nieuws
is een nieuwe vorm van wat we als belangrijk zien om te overleven. Mm-hmm. Als het gaat om...
Mag ik even mooi van aftellen? Ja. Ik was een keer bij Sauw-West bij een lezing van... Dat was een combi tussen iemand die bij Disney had gewerkt... dus die Ariel had getekend.
Oh, vet.
En van Snapchat. En die jongen van Ariel, die man, een oude man... die ging dan vertellen wat de Snapchat doet... om iemand verslaafd te maken. Ja. En dan tekende hij bijvoorbeeld Ariel, tekende die live op het bord. En dan zag je allemaal bubbeltjes van... er komen bubbeltjes, ze komt eraan.
Ja.
En dan Snapchat, de product owner van Snapchat... die ging dan vertellen, kijk, die bubbeltjes... die doen wij dan met, ze hebben een duiveltje... of een spookje hebben ze bij Snapchat. Hebben ze bij Snapchat. Ja. Van kijk, dat spookje doet ongeveer hetzelfde. Dat was zo, was in de tijd van dat het nog mocht. Hè, dat we alleen maar... in de techwereld verslavende elementen toe gingen voegen... om zo lang mogelijk op te zitten.
Toen we dat nog een soort van normaal vonden.
Nee, dat moest juist. We moesten dat leren. Dat was in 2013 met dat boek Hooked. Weet je, verschrikkelijk slecht boek. en ook een eikel, die gast, die moet zo even vertellen. Ja. Maar nu is dat natuurlijk van... time well spent enzovoort.
Maar 10 jaar eerder was er toch al de klacht over... dat rode knipperende lampje op een BlackBerry... waar alle managers verslaafd aan waren. Want dat lag,
want dan ligt er iets nieuws.
Telefoon ligt hier boven de televisie op de kast. Ja. Maar dan kwam het lampje en dan moest je opstaan, natuurlijk. Ja.
Nou, en dat is het ook het interessante aan die aan wat die technologie heel goed doet. Want je hebt dus die vormen van bevestiging die jouw hele primaire brein dan zo heerlijk vindt. Uh-huh. Maar wat technologie of een goede verslavende app heel goed doet, is dat die dat vaak onregelmatig uitkeert. En beste vergelijking wat dat betreft is eigenlijk de fruitautomaat. Waarom is de fruitautomaat zo verslavend? Omdat je steeds zelf iets kan doen. Je kan dat ding naar beneden trekken. Je hebt controle voor je gevoel. En de beloning is onregelmatig. Dus soms krijg je 3 citroenen, volgens mij. Mm-hmm. En soms, maar heel vaak.
Ik ben een grote gokker.
Je zit me altijd daar in een café. Ja. En wat heel grappig is dat is echt een 1-op-1 vergelijking te maken. Dus met Instagram. Want daar scroll je zelf doorheen, naar beneden. Nieuws hebben net zo goed. En soms krijg je een beloning in de vorm van een bericht of foto die je interessant vindt. En vaker niet. Dus die onregelmatige beloning, dat hebben eigenlijk alle verslavende apps, games natuurlijk, hebben dat gewoon heel goed.
Maar als we hier zo ongelooflijk vatbaar voor zijn, voor dat soort mechanismen, wat was dat dan 50 jaar geleden of 100 jaar geleden?
Nou ja, van allerlei andere dingen. Maar natuurlijk
neandertalers, dat is natuurlijk toch alweer een paar duizend jaar.
Dat is wel een tijdje geleden. Ja, maar er was gewoon minder, denk ik.
Ja, het was minder gemakkelijk.
Ja. Ik ging even zoeken en kwam op dat boeken 100 jaar geleden gevaarlijk. Of 150 jaar geleden gevaarlijk waren. Ja, precies.
Oh ja?
Maar toen dacht ik, ja, dat was vast ook niet het enige.
Nee, vast niet. Nee, ja, ik weet niet precies wat mensen 150 jaar geleden deden als ze zich verveelden of wilden vluchten uit de situatie.
Maar kijk, door technologie hebben we natuurlijk het voor elkaar gekregen om dat oorspronkelijke brein makkelijker te stimuleren. Omdat
het is intenser geworden.
Makkelijker, er is veel meer. Het is op de een of andere manier sociaal geaccepteerd. Want dat is natuurlijk wat ik zo fascinerend vind. Is dat als je kijkt naar hoe we in de samenleving nu kijken naar verslavingen. Vinden we dat toch eigenlijk. Nou, jij vindt het al een beetje. Je wil er eigenlijk al niet over beginnen. Zeg maar. Het wordt gezien als
ik
iets.
Ik nodig
zwaks.
Je uit ook je niet uit wil nodig.
Ja, jij hebt mij tegen je zin. Nee, maar snap je? Je ziet ook heel erg hoe we omgaan. Bijvoorbeeld met rokers. Weet je, die worden echt steeds verder. Als je nu nog buiten een sigaret moet gaan, dan ben je toch een beetje een loser.
Weet je?
Terwijl als jij de hele tijd je Twitter zit te checken, of je moet de hele tijd je e-mail checken, dan hebben we toch zoiets van: oké, die is goed bezig of zo. Die heeft veel op zijn telefoon te doen.
Echt waar?
Nou ja, het is wel.
Mensen in de kroeg zitten, zitten eentje de hele tijd.
Ik vind dit veranderd
en niemand anders
het
scrollen.
Het wordt niet.
Je trekt je terug uit het gesprek.
Ja,
dat vind
maar
ik
het wordt toch minder gezien als een soort van maatschappelijk verlies of zo.
Nou, niet in mijn.
En het mag overal ook. Weet je
wel? Dat is waar.
Dat is zo. Ja.
Nou, bij sommige feestjes moet je telefoon inleveren aan het begin. Dus die zijn er wel, die plekken.
Ja.
Ik wil toch wel. Het is terug, ik weet het. Maar even terug naar, kan je niet, denk ik, vaak aan. Want mijn vaste voorbeeld bij de technoloog is altijd, ik wil verslavend zijn aan leren. Dus alle trucken die die worden gebruikt, laat mij eeuwig leren. Dat ik denk van, wow, of nee, is nog steeds niet gemaakt. Dat vind ik echt stom.
Een dus, verslaving aan leren.
Ja, nu moet ik dat zelf doen. Dus soms ben ik diep geconcentreerd. Dan kan ik een moeilijk boek lezen. Soms moet ik even luchtig. Dan lees ik even de krant. Dus ik moet het zelf samenstellen dat ik mezelf ontwikkel. Dat moet ik zelf doen. En dat is moeilijk.
Ja.
Dus ik zou heel graag willen dat technologie mij helpt met dat ik mezelf ontwikkel.
En waarom wil jij jezelf zo graag ontwikkelen dan de hele tijd?
Nu wordt het een psychologisch gesprek. Omdat namelijk als ik 85 ben en ik kijk terug, dan moet ik wel het idee hebben, er is iets gebeurd. Want anders is het leven al zinloos.
Maar
dan is het helemaal zinloos.
En wat is er dan gebeurd? Dan heb je gewoon heel veel kennis tot je genomen.
Ja, is leuk. En dan kun je de mensen blij mee maken met die kennis. En dan maken we een mooie podcast. En dan wordt Mark blij. En jij wordt blij.
Ja, ik vind dit eigenlijk echt heel interessant. Want jij gaat er dus al vanuit dat de hele tijd leren en de hele tijd soort van vooruitgaan in die zin iets goeds is.
Ja, maar nu heb ik je. Niet dat ik wil winnen, zeker niet. Want dat vind ik echt, mensen die willen winnen is heel eng. Maar ik heb even iets anders. Kijk, ik weet dat je namelijk beter wordt als je ook af en toe rust neemt.
Ja.
Als je stopt. Als je gewoon, ik weet het niet meer. Het is, jongens, we houden nu even een minuut stil te kijken wat er dan gebeurt. Dus dat hoort erbij. En dus dan zouden die stimulatie van mij bijvoorbeeld, kijk, dus eigenlijk zijn die algoritmen in mijn smartwatch die mij dus stimuleren om die 30... Ik heb alles uitgezet natuurlijk.
Ja, ja.
Maar om die 30.000 stappen te maken van dat meisje is dus heel slecht. Want ja. Zij wordt beter fysiek en ook geestelijk als je periodiseert. Even veel, ja. Even weinig, even intensief. En dus die algoritmes zijn gewoon echt onderontwikkeld en slecht. Dus ik denk als techno-optimist dat over 10 jaar die algoritmes zo zijn...
Ja, ja.
Dat ze ook voorkomen dat ik aan grinden verslaafd ja, ja, ben. Oh shit, nu verklap ik iets.
Dat je echt helemaal niet meer voor jezelf hoeft na te denken, zeg maar. Dat je gewoon alles...
Nee, dat het me nog meer helpt.
Ja.
Nog meer helpt om, om op een prettig leven te hebben.
Ja.
Om een mooi leven te hebben dat ik mensen veel kan laten zien.
Ja, maar het is toch tegelijkertijd ook wel heel treurig dat we dan... Dus hopen op een algoritme dat ja, je gaat verschaffen.
Ja, de mensheid kan dat niet meer.
Waarom niet?
Nou, omdat de mensheid nog met die speer op die velden loopt. Ja. In zijn brein. En dat brein is niet doorontwikkeld. Dus technologie moet ons helpen om verder te komen.
Is dat?
Mark, doe
ja, jij bent een techno-optimist, ja, maar daar heb ik geen last van.
Ik vind het wel een beetje een dystopisch wereldbeeld eigenlijk.
Dystopisch zelfs?
Ja, een beetje wel. Omdat het ervan uitgaat dat je dus... niet zelf kan. Dat je alles uit handen moet geven aan een algoritme die jou gaat vertellen van...
Nee, het helpt
nu
mij,
moet je even 5 minuten rusten.
Als je begint met een simpel to-do-lijstje, heb je al een tool gemaakt voor jezelf. Ja. En daar ja. Is natuurlijk waar je heen wil.
Dank, Mark.
Ja.
En dat is toch, daar zou niemand op dag moet bezwaar tegen hebben. Oh, heb je zo'n uitklapblokje waar je netjes vinkjes kan zetten?
Nee, maar ik heb ook niet per se bezwaar tegen het middel dat wordt ingezet. Maar meer tegen het idee dat je altijd maar optimaal moet zijn.
Ja, dat is iets wat Benny
wil. Eigenlijk
altijd
het idee
met zo min mogelijk weerstand optimaal
doen. En ik oefen daar zelf ook mee. Maar dat je gewoon tijd niet nuttig besteedt. Dat je tijd eigenlijk anti-nuttig besteedt. Dat je eigenlijk iets heel... heel onhandigs doet met je tijd. Dat.
Dus de app moet ook af en toe zeggen, nu even mediteren.
Ja, maar als de app je dat gaat vertellen, dan weet je dat het is. Omdat de app weet dat jouw ultieme samenstelling is.
Iemand moet je dat een keer uitleggen. Ja. Wat uit zichzelf gaat Ben dat niet doen.
Ja, nee, ik vind dat...
Maar je hebt gelijk, de app moet ook zeggen... nu moet je even waste time hebben.
Ja, maar dan zegt de app
hebben.
Het dus met als onderliggend doel... Okay, dat jij je beter voelt.
Oké, dus ook nog één. En daarna wil ik naar inderdaad, Mark, wat jij zei...
De weerstand.
De weerstand, gaan we zo.
Ja, ja, ja.
Maar dan wil ik nog één ding vertellen. Nu ben ik het trouwens kwijt wat ik wilde vertellen. Dus we gaan gelijk naar de
gelijk door naar het andere.
Okay. Ja. Weerstand. Ja. Jij, even een verdoortje voor jou. Kijk... Ik denk namelijk dat technologie, een van de kernen van technologie is dat het je weerstand verkleint. Dus het wordt steeds makkelijker. Vroeger moest je vuur maken, had je het koud, dan moest je hout sprokkelen, weet je wat een gedoe. En nu denk je aan het moet warmer zijn en de kachel gaat aan.
Ja.
Heerlijk. Dus dat is mijn filosofie over wat technologie in de fundamenten doet. Ons leven wordt rijker daardoor.
Ja.
Makkelijker, maar ook vooral rijker. Makkelijker, want waarom moet het makkelijk zijn? Rijker. Toen stuurde Mark mij een video en ik heb daar zo van genoten. Mark,
ging over de benefits of inconvenience. Ja, dus precies het tegenovergestelde.
Ken hem?
Nou, jullie stuurden hem door.
Ik heb een klein
stukje gekeken.
Wat vond je daarvan?
Ja, ik vond het gewoon
heel even uitleggen voor de mensen misschien die dat niet gezien hebben.
Ja.
Wat ik zelf een heel goed voorbeeld vond, was iemand had een routeplanner ontwikkeld. Die de eerste keer zei, nou, tweede straat rechts, derde straat links. En als je die 5 keer had gedaan, dan zei... nou, dan heb je die straat heb je wel vaak genoeg gezien.
Ja.
Leer de plattegrond maar uit je hoofd. En dus in de loop...
Zoek het zelf
wel, ja, want als je namelijk met een tom-tom doet, dan leer je nooit de stad.
Ja.
Dan weet je welke routeplanner je ook pakt. Dan leer je nooit waar je bent. En deze app die dwong je om toch de omgeving in je op te nemen... en te kijken waar je bent. En na verloop van tijd kon je die route zelf... had je die app helemaal niet meer nodig.
Ja.
Jij vond een heel mooi voorbeeld een speeltuin waarin allemaal...
De App Store.
Ja.
Oh, je kon hem meteen halen, die app. Ja.
Maar... Ben vond een heel mooi voorbeeld een speeltuin waar allemaal gaten in zaten en waterpompen, waardoor eigenlijk het spelen... er zat zeker een weerstand in. Het was niet vanzelf makkelijk allemaal.
Ja, fantastisch.
Dat is het tegenovergestelde, precies het tegenovergestelde van verslaafd maken. Zo'n app of zo'n speeltuin die je aan jezelf, aan je lot overlaat.
Nou, het is in elk geval een manier om uit die gewoontevormende technologie te komen. En het is een manier om Ja, maar het blijft natuurlijk heel interessant. Want het blijft die technologie die jou dat vertelt. Dus dat is een hele spannende overgang. En dat zou natuurlijk te gek zijn als inderdaad...
Terugduwt.
Ja, maar wat ik zelf bijvoorbeeld lastig vind... is wat apps als Instagram en zo nu bijvoorbeeld doen... is dat ze zeggen van... ja, maar we houden... omdat we ook het heel erg vinden als mensen verslaafd raken aan deze app... houden voor je bij hoe lang je ermee bezig bent. En dan krijg je een berichtje als je er te lang op zit. Ja, dat is natuurlijk gewoon een soort nep, weet je wel. Dat dan doen ze alsof ze het heel erg vinden. Maar zoiets is natuurlijk wel heel interessant. Dat je...
Maar dat gaat natuurlijk geen commercieel bedrijf implementeren in zijn app. Dat je zegt, je hebt nu zoveel uren Facebook gescrolld. Langzaam gaan we de berichtjes onleesbaar maken. Ja. Steeds vervagen.
Ja. Nee.
Toch? Dat is niet dat commercieel. Is niet wat Facebook doet.
Nee.
Dus hoe gaan we dit gebruiken dan in het echte leven, Ben?
Twee dingen. Kijk, één, het allerbelangrijkste met als je een product maakt of een product hebt, is product market fit. Ja, ik zat net naar die podcast te luisteren. Hij was bij Lex Friedman van de oprichter van Instagram. En die zat alleen maar product market fit. Dus dat is logisch. Dus dan maak je het fijn, prettig. Dit is juist een anti-product market fit. Ja. Want je wilt mensen vervelend maken.
Voor hun eigen bestwil, dat vind ik het
voor
een mooie.
Eigen, dat is inderdaad het hele mooie eraan. Maar eigenlijk zou... Nee, je komt daar niet uit. Want ik dacht van, er moet veel meer... Kijk, dat is een hoogleraar die dat zegt in design. Dus ik dacht, in design thinking moet veel meer zijn. Kijk, nu... Oké, in 2013, toen ik dat bijvoorbeeld vertelde over Snapchat... zitten allemaal designers in de zaal. En die zitten alleen maar van... hoe kan ik verslavende elementen in mijn digitale product bouwen? Nu is het zo van, oké, Mark Zuckerberg kwam met time well spent. Dat kan je niet meten. Hoe doe je dat? Welke elementen kan ik... inbouwen dat mensen meer engaged zijn. Dat mensen een fijn, wat ik een beetje beschrijf, prettig... het helpt je, technologie helpt je. Dat proberen ze. Maar wel gezond, hè, want niet te lang. Maar er moet eigenlijk van bewustwording van mensen... inconvenience, weet je, dat het vervelend is... dat je daar juist veel meer van leert. Alles wegleggen, leer je juist meer van. Dan word je, dan is het wel weer beter. Weet je, dan bereik je meer. Dat moet eigenlijk in de design thinking komen.
Ja.
Dat inconvenience...
Ja, goed idee. Ja.
Maar goed, even een vraag nu aan jou.
Okay.
Ik ben er volgens mij achter dat jij moet even wat... We hebben een paar podcasten geleden, toen kwamen we tot de conclusie... dat, kijk, is technologie een hulpmiddel om het leven prettiger, beter, mooier, aangenamer te maken? Of is technologie een onderdeel van wie je bent als mens? En Herbert had het eerste en ik heb heel erg van het tweede. Dus daar heb ik geen oordeel goed, slecht. Dat is zo'n onderdeel, het helpt of het helpt niet.
Allebei, denk ik.
Het is 1 en 2 bij jou.
Ja, denk ik wel. Ja, en dat is denk ik ook wat zo ingewikkeld is aan die digitale verslavingen. Kijk, en als het daarom gaat... ik zat laatst ook ergens op een debatavond naast een psycholoog... en die zei, ja, we moeten gewoon allemaal Facebook verwijderen... en Instagram verwijderen en die telefoon wegdoen. Maar ik bij mij gaat dat er gewoon niet echt in. Want ik denk, we zijn gewoon voor een heel groot deel ook online. Onze identiteit, ons leven en hoe we dat indelen... is gewoon voor een heel groot deel digitaal ingegeven. Dus je ontkomt er gewoon letterlijk niet meer aan. Want het is gewoon deel van wie je bent. En dat maakt die digitale verslavingen ook zo ingewikkeld. Want als je bijvoorbeeld verslaafd bent aan alcohol of aan sigaretten of zo... ja, je kan er in het ergste geval kan je besluiten van... nou, nu is het echt ver gegaan, ik ga ermee stoppen. Mm-hmm. En dan kan je er ook echt mee stoppen.
Ja, terwijl, PC wegdoen is natuurlijk moeilijk. Om een laptop,
hoe ingewikkeld, weet je. Dan is gewoon de kosten, dat weegt gewoon niet op. Dat is zo, dat, je leven wordt zo ingewikkeld.
Maar je kan wel al die apps van het mobieltje afhalen... en alleen nog maar e-mail lezen, omdat dat nodig is.
Maar niet aan grinden, hou hem grinden eraf.
Nou ja, dat kan.
Maar je krijgt er echt op je telefoon. Nee, ik wist dat allemaal niet.
Nee,
zeker, dat kan. Maar het ding is wel met dicht. Ik had ook een heel lief meisje in een kliniek gesproken. En die was ook echt verslaafd geweest aan werkelijk alles wat digitaal in de aanbieding was. Dus van Instagram tot Candy Crush tot Minecraft. Nou, echt alles. En die had dus uiteindelijk een Nokia 6310, weet je wel, zo'n enorme koelkast. Mm-hmm. En die vertelde mij toen dat ze toen serieus best wel veel moeite had met Snake. Dat spelletje, weet je. Het is overal.
Is ja.
Het is gewoon
als
overal.
Als dat het hoogste is wat je ooit gehaald hebt. Nee.
Ja, maar goed, weet je, die zijn dus verslavingsgevoelig. Verslaving schijnt ook een gen te zijn waarbij je een verslavingsgen hebt. Dus de ene is meer verslavingsgevoelig dan de ander. Mark is het niet, ik ben het niet. Dus daarom is het voor ons ook ver
weg. Dat is grappig dat je dat zegt. Want ik dacht dus dat ik dat ook heel erg niet was. Dat ik ging ook heel erg ervan uit van, nou, ik kan.
Ja, ik heb dat geen niet.
Ik kan één sigaret roken, ik kan één glas wijn drinken. En dat viel me echt best wel vies tegen tijdens dit onderzoek.
Ja?
Ja, echt
maar
wel.
Maar je kwam erachter dat jij ook in allerlei dingen verslaafd bent.
Ja, van alles. Bijvoorbeeld Funda.
Nou, in de ontkenningsfase
Funda, daar
zitten.
Kan ik echt enorm verslaafd aan raken.
Ja?
Echt, ja, daar kan ik echt zeker. Nou, in de periode dat ik bezig was met dit onderzoek, was ik ook op zoek naar een huis.
Mm-hmm.
En of tenminste, ik was niet echt op zoek naar een huis, maar ik was meer gewoon heel gefrustreerd over de woningcrisis. En wat mijn rol daarin ging zijn en hoe ik dat ging oplossen voor mezelf in de komende 10, 20, 30 jaar. Wat resulteerde in echt, echt obsessief Funda bekijken. En niet eens dus echt met het idee van ik ga morgen dit huis kopen, maar gewoon, ja, eigenlijk heel erg dat evolutionaire gevoel van ik moet dit weten. Ik moet weten hoe duur een huis van 60 vierkante meter in Bos en Lommer is. Morgen.
Ja.
Dat moet ik weten, anders overleef ik het niet.
Je schreef een stuk waar onder andere het in over ging, over de balans tussen verwachtingen en de realiteit. Dat is volgens mij wat je nu beschrijft. En dat ontspoort en dat dat een moment is dat het misschien mis kan gaan.
Mm-hmm.
En de uitweg, als ik het goed las, is eigenlijk dat je accepteert dat die balans er gewoon soms even niet is.
Dat is de meest fijne uitweg, ja.
Ja, oh nee, natuurlijk. Er zijn, als het echt helemaal misgaat met de verslaving, dan kan het anders eindigen, dat snap ik ook.
Nee, maar inderdaad, dit is een heel goed voorbeeld ook van verwachting en realiteit. Dus,
ja, verwachting was zeer somber. De realiteit is ook somber. Eigenlijk zou het wel gematcht moeten zijn.
En het was ook een verwachting van mezelf. Dus ik zag, er is een huizencrisis. Huizen zijn heel duur en ik ben 30 en ik had heel erg mezelf gezien als iemand die op haar 30ste een huis ging kopen en hoe nu verder. Maar daar zit dus in die verwachting zit ook een deel van het probleem. Ook in de realiteit die grauw en somber en kut is, maar ook in dat je toch steeds van jezelf verwacht van ik moet voldoen aan mijn eigen verwachtingen.
Al die andere mensen hebben misschien
dat probleem,
maar ik niet, hè?
Ja, precies. Ik moet het wel regelen. En al die discrepantie die zorgt voor obsessief gedrag.
Hoe erg is sinds de digitalisering de verslaving toegenomen?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. En daar heb ik natuurlijk helemaal geen antwoord op.
Ja, we hebben al twee goede vragen gesteld.
Ja, meerdere goede vragen worden hier de hele tijd gesteld.
Maar dat weet je niet.
Nee, ik heb geen harde cijfers daarvan of zo. Ik hoor natuurlijk gewoon vooral van psychologen en zo wat zij aantreffen. En zij zeggen sowieso iedereen die met een drugsdrank, seks, whatever, verslaving, traditionele verslaving, zogezegd, aanklopt, heeft ook een digitale verslaving. Dus heeft ook, ziet dat nog niet als een verslaving, omdat het gewoon nog minder bekend is, maar heeft ook een verslaving aan Candy Crush, stappenteller, Facebook.
Maar even nu concreet, hoeveel, bedoel, mijn schermtijd op mijn mobiel is, zie ik iedere maandagochtend, krijg ik een notificatie van Apple, ik zit tussen de 7 en 9 uur per dag. En dan denk ik van, ja, is dat veel? Ja, ik weet het niet. Ja.
Ik vind dat echt heel veel. Dat is toch gewoon een hele dag? Een
ja,
werkdag.
Maar goed, ik doe alles erop. Ook mijn werk, ook alles.
En je laptop telt ook mee?
Dat is, mijn mobiel.
Alleen je mobiel, ik weet het niet.
Nee, alleen mijn mobiel.
Alleen je mobiel. Dan vind ik 9 uur per dag vind ik ook
echt
wel
heel veel. Een
indrukwekkende prestatie.
Dankjewel. Nee, maar ja, ik denk, ja, ik dysfunctioneer natuurlijk wel. Dat weet ik ook wel.
Maar op jouw charmante manier, dan kan het.
Ja, precies. Nee, nou ja, dan komen we weer op het eerdere discussie van wanneer heb je verslaving, wat is erg. Maar
vind
wel,
je het zelf veel?
Nee, ja, ik vind het logisch, want ik lees erop.
Daar zit, dat is denk ik voor jou een heel fijne positie. Want wat veel mensen die last hebben van verslaving, gaat het ook heel erg om teleurgesteld zijn in jezelf. Dus mensen die verslaafd zijn aan hun telefoon, die zullen altijd achtervolgd worden door die 9 uur. En denken, oh, zoveel.
En ik wilde 8 en volgende week wilde ik 7.
Denkt, ja,
ik heb
fine.
Één ding dat ik erg vind. Als ik in het bos wandel, dat doe ik om te ontspannen.
Ja.
Als ik op mijn telefoon ga zitten. Als ik in het bos wandel. Ja. Als ik mijn telefoon
en waarom doe je dat dan?
Ja, dat is natuurlijk de verslaving. Dat snap ik ook wel. Maar dat is de enige keer dat ik denk van, ja, Ben, hey, kom op, zeg. Ja. Doe even lekker normaal. Dus ik herken het wel.
Maar waarom kijk je dan toch?
Ja, misschien is er een heel leuke signalbericht van Herbert.
Ja.
Dat kan zo zomaar kunnen. Is toch spannend. Mark, misschien moeten we even naar jou. Jij leert op dit moment Japans.
Ja.
Via Duolingo. Is dat de moeite waard?
Nou, ik leer natuurlijk helemaal geen Japans. Maar ik heb wel heel veel woordjes geleerd en een beetje van de grammatica.
Ja, dus maar dat, Duolingo.
Ja, is het de moeite waard? Ja, ik.
Nee, die hanteert die verslavende elementen om jou langer
zeker
te laten leren.
Dat is absolute gamification. En bij mij werkt het volgens mij zo dat ik het meer doe dan ik het anders zou doen. Wat eigenlijk wel goed is juist. Anders dan zou ik afhaken na verloop van tijd. Denk ik, ja, nou weer gedoe. En ik denk, nou, 1000 woorden in een jaar heb ik nu geleerd. Dat vind ik wel een goede prestatie. Niet, klinkt mij niet obsessief. Ja, dus ja.
Maar dat is, inderdaad, gamification is toch helemaal waar het om gaat. En dat is met alles. Ik heb dat bijvoorbeeld met... Ik heb het gewoon heel sec met woorden schrijven. Ik schrijf 1000 woorden per dag. Maar ik en dat moet ik mezelf ook echt aanleren van dat is genoeg. Maar ik weet, als ik dan 1100 woorden geschreven heb, dan ga ik toch denken, nou, morgen 1200.
Ja, maar dat doe je helemaal zelf.
Dat heeft niets met technologie te maken.
Jawel, want ik zie op mijn... Nee, maar ik zie op mijn scherm hoeveel woorden ik schrijf. Als ik die met de hand had geschreven, dan had ik dat nooit gezien.
Ja, op je typemachine had je ook gezien dat je bij vier pagina's
was. Juist,
want
dan wil je 3 A4'tjes doen.
Ja. Ik denk niet dat het dan zo zichtbaar zou zijn. Nee, denk ik niet.
Nou, ik ben
zo aantrekkelijk.
Maar je vindt dat, nou ja, als je morgen 1200 woorden schrijft en je krijgt daardoor 20% meer betaald, is het misschien wel nuttig ook.
Ja, dat is zeker waar.
Ja, nou, absoluut. Ja. Ja, die woordjes. Het is de bedoeling omdat we ooit weer Japan in mogen en dat ik dan een paar woorden spreek.
Ja.
Voorlopig ben je helemaal niet welkom vanwege corona.
Wel een goed doel op zich.
Ja, en ik kan ook hele onzinloze zinnetjes. Nou nee, die kan ik dus niet zeggen. Ja. Dat is het probleem.
Want en waar zit hem dan de gamification in bij dat Duolingo?
Nou, ten eerste word je gewoon elke dag herinnerd aan het feit dat je vandaag wel of niet iets gedaan. Dat kan je uitzetten, maar dat heb ik niet gedaan. Dan is er een soort, ze tellen hoeveel dagen je achter elkaar bezig bent geweest. En dat is een streak. Maar die kan je natuurlijk, als je maar voldoende hebt geoefend in het verleden, kan je daar punten mee opbouwen. En dan kan je daarmee, hoewel je een dag overgeslagen hebt, kan je wel weer gewoon het aantal dagen door laten tellen. Dus ze helpen je om te denken. Het is volledige falsificatie. Ze zeggen dat ik 600 dagen achter elkaar geweest ben. En dat is niet waar, hoor. Mm-hmm. Ik denk dat ik 4-5 dagen in de week doe.
Grappig.
Ja, en nou ja, tegelijkertijd, dus ik doe nu heel relaxed. Maar ik kreeg gisteren in mijn jaaroverzicht en toen zeiden ze, ja, je zit in de top 3% van de wereld qua activiteit. En ik, dat klinkt wel weer, omdat ik hier ben bezig was voor te bereiden, dacht ik, dat klinkt wel voor zo'n wereldwijde app als een enorme, alsof ik er heel erg veel uren mee bezig
blij,
ben.
Of maakte je zorgen?
Nee, ik was verbaasd.
Oké.
Ja. En ik zou me de eergisteren, toen ik nog niet zo goed over dit onderwerp had nagedacht, zou ik gewoon dacht, oh, nou, dat zal wel.
Ja.
Zoals klinkt wel goed. En nu denk ik, was ik dan toch verslaafd? Maar denk ik het echt niet.
Maar nu heb je, kijk, volgens mij moeten we wel er naartoe gaan. Kijk, jij kent de trucjes. Ik ken ze ook een klein beetje. Mark kent ze ook. Dus, want wij zijn mediabewust en de technoloog luisteren ook. Maar die moet het nu aan de familie en vrienden vertellen. Kijk, als ik iets krijg dat ik denk van ja, dan denk ik altijd ja, hufters. Weet je, proberen jullie mij weer verslaafd te maken? Of jullie
maar dan is dit iets wat één generatie een probleem is.
Juist.
Dat is mooi.
Ja, dat zou mooi zijn.
Maar dat is natuurlijk niet zo, want wat ik net al zei, die BlackBerry-lampjes, die waren toen ik 20 jaar geleden, toen ik in de journalistiek begon, toen waren die dingen ook. Ik heb reportages gemaakt over dit onderwerp.
Oh ja.
En dan was ik extra verbaasd toen ik een zinnetje las waarin iemand zei: ja, we zijn een praatgroep begonnen. En dat is problematisch, want we zijn alles zelf aan het uitzoeken, want er is zo weinig over bekend. Toen dacht ik, 20 jaar geleden waren er psychologen en psychiaters al mee bezig.
Ja, maar het gaat heel traag, hè, met het erkennen van die digitale verslavingen. Ik bedoel, gamen staat nu als enige in de DSM-5. Dat is volgens mij sinds 2013 zo. En de rest is gewoon nog niet.
Ja, dat heeft dan 10 jaar gedaan van dat het herkend werd en dat het in zo'n
terwijl die mensen die jij...
Nou, 4 was in 13, want 5 is pas 2 jaar of zo.
Die jij bij South by Southwest, die zijn al heel lang bezig met alles zo verslavend mogelijk. Dus daar zit natuurlijk wel een soort discrepantie.
Ja, maar zeg maar, de bewustzijn wat mensen, is wel lekker als mensen media bewust, maar het is misschien een generatie. Maar oké. Zit de onderscheid, wat je noemde net gamen, zit de onderscheid in Insta, zeg maar in social media, in gamen, in Grindr, maar dan heb ik meer van, dat is een beetje Tinder-achtige dingen. Grindr, Tinder, in die hoek. Kun je onderscheid daarin maken? Die verschillende functies van verschillende digitale
of
middelen.
Of het op een andere manier verslavend is, bedoel je?
Ja, we zien andere uitingen. Want je hebt natuurlijk 3 gemaakt. Het bewegen, de Grindr-jongen. En je had er nog 1 YouTube, volgens mij. Of het game.
Ja, ik had er 5.
Oh, 5 had je er.
Ja, Twitter.
Twitter ook?
Ja.
Oh, die Twitterjongen. Maar
die eigenlijk achteraf heel blij was, volgens mij, voor een deel ook. Die maakte elke dag een grap op Twitter. En daar kon hij de hele dag mee vooruit. Ja. Dat las ik er ook in.
Ja, maar de vraag is, zie je daar verschillen in? Of komt het uiteindelijk allemaal op hetzelfde?
Nee, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, en dat is ook niet zo raar. Want de technologie lijkt heel erg op elkaar. Dus of je nou steeds naar een nieuw level gaat, of steeds een volgende like kan krijgen, of steeds naar een volgende video gaat op YouTube, eigenlijk is het best wel allemaal hetzelfde. Wat had je gehoopt dan?
Nou ja, dat daar onderscheid in zat. Dat je bijvoorbeeld... Kijk, ik heb zelf het idee dat gamen optimale gebruik maakt van verslavende elementen dan bijvoorbeeld Tinder of
nou,
Twitter.
Wat ik wel zie is dat er, en dat merk ik vooral in, omdat ik er gewoon heel veel met mensen over praat, en mensen willen er ook heel graag over praten met mij, merk ik. Dat er waar wel heel veel verschillen in zitten is hoe we kijken naar die verschillende verslaving. Kijk, een gameverslaving of een pornoverslaving, dat wordt echt door toch bijna iedereen gezien als zielig en sneu. En dat moet je niet hebben. Terwijl zoiets als een stappentellerverslaving of een telefoonverslaving wordt gezien van, oh, dat heb ik misschien ook wel, weet je wel. Terwijl het kan net zo hardnekkig zijn. Alleen het een is gewoon meer sociaal geaccepteerd dan het ander.
Wat zegt het dat iedereen daar nu met jou over wil praten? Ik bedoel, je bent natuurlijk logisch als je met iemand erover gaat praten, ja, dat je het dan met jou gaat doen.
Ja, het zit mensen toch heel hoog, heb ik het idee. Mensen willen het heel. En wat mensen ook heel graag willen horen is dat anderen veel verslaafder zijn. Mm-hmm. Dus mensen vinden het heerlijk om van mij te horen over, zeg maar,
altijd erger.
De jongens die inderdaad 8 uur lang porno kijken of zo. Jeetje, weet je, echt waar. Dat vinden mensen dan echt fantastisch en een vraag ze heel erg op door. En ik denk dat daar toch ook iets onder zit van, ja, ik bij mij valt het mee.
Ja.
Een soort geruststelling.
Lijkt me indrukwekkend.
Moeten we het echt verslaving noemen?
Ik twijfel daar dus ook heel erg over. Ik zou het eerder dus verslaafd gedrag noemen. Wat ik zelf en toch bijna iedereen om mij heen ook vertoont. Mm-hmm. En een verslaafd persoon is toch vaak is wel een iets ander verhaal.
Ja. Kunnen mensen in 2021 minder goed fysiek contact maken in vergelijking met 20 jaar geleden?
Ik denk dat wel lastiger wordt, ja. Ja, en dus heb je natuurlijk van die onderzoekjes naar bijvoorbeeld dat we weet je, eerst ging bellen, dan een beetje het praten overnemen. En nu gaat appen het bellen overnemen. Dus bijna, ik geloof 30 of zo, 35% van de mensen onder de 30 heeft belangst. Dus angst om te telefoneren in plaats van te appen. Want telefoneren is natuurlijk super onvoorspelbaar en redelijk direct.
Ja.
Terwijl appen is heel afstandelijk. Dus dat soort cijfertjes zijn er dan wel. Maar je weet natuurlijk niet hoe dat verder...
Oh ja, dat zegt misschien wel iets.
Nou,
dat
en wat, je bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld ook een heel leuk onderzoek vind is van Sherry Turkle. Die onderzoekt al heel lang de relatie tussen mensen en robots. En die ziet dus de laatste 10 jaar dat mensen steeds het idee van een robot met een robot leven in plaats van met een mens, als een soort metgezel, steeds aantrekkelijker vinden. Ja,
heel makkelijker.
Een robot stelt niet teleur. Een robot heeft geen kritiek op jou. Met een robot heb je nooit confrontatie. Dus dat mensen toch een soort rust vinden in dat idee.
Ja, maar ik denk de robot over 20 jaar heeft wel kritiek op jou. Die zou je wel frustreren. Want dan...
Nee, maar dan koop ik een oud model.
Ja.
Nee,
jij moet gewoon nu even robots inslaan.
Ja, dat is een ideale voorraad. Ja.
Nee, maar uiteindelijk, daar geloof ik niks van. Dan loopt onze samenleving vast.
Maar ik denk
vast.
Dat jij toch wel een best, wat goed is, maar een best wel optimistisch mensbeeld hebt. Als je gewoon kijkt naar onderzoeken naar bijvoorbeeld, ze hebben heel veel onderzoeken gedaan naar van die knoppen waarmee je, heet nucleus ambiens of zo, het genotcentrum in je brein, waarmee je dat kan stimuleren met een knop.
Ja.
Als je zo'n knop hebt, 9 van de 10 mensen die meededen aan het onderzoek wilden eigenlijk gewoon de rest van hun leven gewoon cancelen en gewoon die knop drukken. Die onderzoekers moesten die knop echt met geweld uit mensen hun hand rukken.
Ja, maar jongens, dan is de mens-aap zo geëvolueerd dat ze de hele dag op die knop willen drukken. Waarom? Heb je dan?
Ja, maar dan kan je er dus in. Als je dat niet erg vindt, snap ik niet dat je er wel van uitgaat dat we dan een robot willen die ook zegt. Nou moet je even iets anders. Nou moet je even. Nee, dat willen we niet.
Ja,
we
zijn gewoon dat die robot lui met die en knop verwend. Ja, dat hij even anders stimuleert. Ja, ik vind het over die Turkle Alone Together. Ik heb dat boek heel vluchtig heb ik wat van haar gelezen. En ik vond het zo slecht.
Slecht?
Ja, vond ik echt. Ik vind haar qua. Moet even in de. Ik kijk nu naar onze redacteur. Moet in show notes.
Omdat jij er nu zo leuk reclame voor maakt. Dat mensen
zelf een oordeel kunnen vormen.
Nee, je hebt precies, dat mensen zelf oordeel kunnen vormen, ja. Nee, waarom? Omdat ze heel eenzijdig van dat technologie verwijdert. Maar technologie verbindt ook. Want je kan nu wel, dankzij Zoom, dankzij...
Oh ja, maar er zijn toch Twitter-huwelijken
en zo.
Nee, zeker, maar dat is denk ik... En natuurlijk, Turkel is een beetje oudbollig en een beetje zwartgallig. Maar... Ik denk dat het wel gewoon interessant is om altijd die twee kanten... want inderdaad, technologie verbindt. Ik vond bijvoorbeeld... Joost de Vries had een tijd geleden een heel goed stuk... vond ik in De Groene Amsterdammer over eenzaamheid. Ja. Naar aanleiding van het boek van Olivia Lang, wat ik ook heel goed vond.
Wat is de titel van Olivia?
The Lonely City. En
daar baal ik van, hè?
Ja, dat is echt wel mooi.
Ik slecht alles bijgehouden.
En misschien voor je, in je algoritme kan je die zetten. Maar en hij beschrijft eigenlijk heel goed dat bijvoorbeeld eenzaamheid nu veel meer vormen heeft. Dus je hebt niet meer alleen de eenzame persoon. Maar je kan bijvoorbeeld juist doordat we die technologie hebben... waarmee we allemaal zo makkelijk kunnen verbinden... het gevoel hebben dat als jij iemand appt van... alles goed met je, dat je dat hebt afgevinkt, weet je wel? Dat je verbonden hebt met iemand. Terwijl misschien degene aan de andere kant van de lijn denkt... ja, je maakt je er weer makkelijk vanaf met een app, weet je wel? Ja. Dus het is dit hele onderwerp is zo tweeledig en heeft altijd zo twee kanten... dat het gewoon... Ja, ik hou er ook niet over op, zeg maar.
Dit doet ook, denk ik trouwens, aan iets anders waar je over schreef... over dat ELISA-experiment.
Ja.
Waar onder andere... Ja, wat jij schrijft, iemand aantoonde dat het vooral... ELISA is een computer waarmee je kan chatten... en dan denk je een gesprek te hebben. Maar dat is nu niet een echt gesprek, want het is gewoon een computer.
Je ziet dat het een computer is. Dat is het grappige van ELISA. Dus dat was inderdaad een gesprek... volgens mij in de jaren 60 of zo, echt heel lang geleden. En het hele punt van het experiment was dat ze wilden laten zien... dat je geen diepgaande menselijke gesprekken met een computer ging hebben. Dus er stond ook echt zo'n enorm ding. En dan ging je daarmee. En de antwoorden die ELISA, de computer, dus gaf, waren hele standaard psychologen antwoorden.
Ik vind het vervelend. Waarom vind je dat vervelend?
Ja, hoe komt dat? Ja, hoe voel je erover? Echt heel saai. En wat gebeurde er dus dat mensen die gesprekken gingen voeren met die enorme computer dus. En dan bijvoorbeeld aan de onderzoekers gingen vragen van... Ja, willen jullie even naar buiten? Want ik vind dit gesprek een beetje te privé.
Ja.
Terwijl ze dus wisten dat ze met een computer... Dus daar zag je
Maar
mensen...
dan zeg je, daar toont eigenlijk vooral aan... dat wij weer zin hebben om contact met echte mensen te hebben... en dan liever maar met een computer. Dus liever maar met die robot. Maar
nou,
ook.
Stel dat
waar is. Dan is het toch prima dat mensen zich richten op die computer... en af en toe die mensen de camera uitzetten.
Ja, dat is waar. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou,
het voelt
dat kan
een
wereldbeeld zijn
dat te bedenken,
wat je kan aanhangen, ja. Dat we gewoon allemaal thuis met een Android. Een beetje zoals in die film Her, weet je wel? Ja het is heel overzichtelijk.
En iemand helemaal verliefd wordt op een virtuele computer.
Ja, zo kan je natuurlijk leven. Ja, fantastisch. Ja, geweldig.
Ja, als dat niet alles is, dat lijkt me misschien wel een voorwaarde. Want het gaat natuurlijk over het overmatige, dan wordt het problematisch. Of het dwangmatige, dan wordt het problematisch.
Ja. Nou
als je gewoon af en toe een goed gesprek hebt met een computer.
Met een computer. Ik denk dat dat voor heel veel mensen al zo is. Waarom zijn vloggers zo populair? Dat is toch in zekere zin een goed gesprek met een computer?
Hoef je niet eens zelf
te praten.
Je krijgt gewoon antwoorden.
Ja, je krijgt het gewoon. Ja,
ja
heerlijk
toch? Je maakt allemaal dingen mee met iemand die dat voor je doet.
Ja. Nee, dat is dat.
Dat klinkt wel weer heel eenzaam.
Daarom slaat dat zo aan. Ja, maar waarom vind je het nu dan weer eenzaam? Net voor je het zo'n goed idee.
Door het herformuleren zeggen, dan hoef je niet eens de wereld in. Dat doet iemand anders
voor
je.
Dit heb ik dus eigenlijk gewoon de hele tijd.
We worden de hele tijd weer geslingerd tussen twee emoties.
Ja. Ja. Hoe ga je gezond met die? Hoe ga je er wel gezond mee om? Wanneer? Wat moet je doen? Gewoon even, nu ben je een ouder en je kind. Ik weet even leuk, we hadden een podcast over een gamer. En die speelde vroeger verslaafd en veel. En toen zei ik, als je nu een zoon hebt, hoeveel uur mag hij spelen? Hij zegt, nou, 4 uur is prima als je ook gaat voetballen enzovoort.
Ja.
Dus dat vond ik wel mooi. Hij zegt, het gaat erom of je een compleet
je
mens
compenseren.
Bent. Compenseren, een beetje ontwikkel je compleet. Vond ik een mooi antwoord.
Dat denk ik eigenlijk ook. Ik denk dat wat het ingewikkelde is als het... te erg je identiteit gaat overnemen. Dus als datgene wat je doet op je computer of op telefoon... als dat voor je gevoel is wie je bent. En dat ervaren echt verslaafde mensen heel sterk. Die game wordt echt alles wat ze hebben.
En dan is het dus beperken in tijd. Dus ik noemde net bewustwording van de verslavende middelen.
Nee, dat is het niet. Want dat vertelde bijvoorbeeld ook een psycholoog... die heel erg gespecialiseerd is in pornoverslaving. Die vertelde dat eigenlijk iedereen aankomt met dezelfde vraag... Ik kijk zoveel uur porno per dag, week, whatever, ben ik verslaafd. Maar het ligt helemaal niet aan hoeveel of hoe lang je iets doet. Jij kan, nou, jij zit 9 uur op je telefoon per dag. Ik denk als ik zoiets hoor, wow, dat vind ik best wel veel. Terwijl ondertussen, als jij je daar helemaal oké bij voelt en je doet daarnaast ook nog genoeg andere dingen en je verbindt met de mensen om
doe
je heen.
Niet, hoor. Dus wees maar niet bang. Precies.
Als jij gewoon daaromheen een rijk leven hebt, dan maakt het volgens mij niet zoveel uit. Het gaat erom dat je niet afhankelijk moet worden.
Oké, dus
zit daar ook nog iets in? Want als je natuurlijk op Twitter of op Facebook bent, daar kan je een andere wereld, een ander iemand van jezelf maken.
Ja.
Ook op Instagram natuurlijk zie je er mooier uit dan in het echt.
Ja.
Zit daar nog iets in dat je dan denkt, ja, ik kan me terug natuurlijk in het gewone leven leven, maar ik kan ook in dat mooiere leven
maar dat
wat
is
ik zelf
natuurlijk
kan maken.
Ja, dat is natuurlijk, en dat is inderdaad, hè, als je uitgaat van het idee van verslaving is een vlucht. Mm-hmm. Digitale wereld is natuurlijk de ultieme vlucht, want alles is daar beter, makkelijker, sneller. Jij bent er geweldiger het is veel controleerbaarder.
Dus hoe doorbreek je dat dan?
Ja, dat is heel lastig. Ja, dat is gewoon leren omgaan met de imperfectie van het bestaan. Ja, dat is een vraag waar je nooit klaar mee bent. Ja.
Maar ja, controleerbaarder is natuurlijk ook niet altijd. Hè? Vooral niet in social media, want het is vaak ook niet controleerbaar. Want dan,
wat je aan reacties krijgt.
Ja, met de massa te maken.
Dan kan je allemaal muten, dat is helemaal niet erg.
Ja.
Mensen kunnen alles zeggen zonder dat ik
het
ooit
toch
zal
wel,
zien.
Ja. Zeg maar, en ook wie jij bent online. Dus hoe je je profileert, wat je wel en niet deelt. Dat is natuurlijk zo'n enorme filter.
Ja, dat het je ook rijker maakt van hey, ik kan 6, 7, 8, 9 personages zijn. Ik moet me verdiepen in een personage. En het personage leidt zijn eigen leven.
Ja.
Dat vind ik ook wel fantasie, eigen verhalen. Dus, je kan een boek schrijven, maar je kan ook op Insta kan je een tweede persoon zijn.
Ja, heerlijk.
Ja.
Nee, het is ook heerlijk.
Dat is ook heel goed
maar
voor
het
je.
Maar het is gewoon net zoals zeg maar wijn of zo. Dat is ook echt geweldig. Maar je moet misschien gewoon niet de hele tijd.
Geniet, maar drink met mate.
Nou ja, en zelfs dat, als jij elke dag veel wijn drinkt en je voelt je alsnog goed en je zou er makkelijk mee kunnen stoppen. Het gaat gewoon echt om de relatie.
De laatste onderzoeken zijn wel dat wijn.
Dat je er dood van gaat.
Nou ja, dat je eerder kans maakt op kanker. Dus.
Nou ja, maar dat zijn interessante dingen. Want bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wat het idee dat ook heerst rond dat digitale, dat fysiek gewoon heel weinig invloed heeft. Veel minder dan sigaret of drank. Maar wat bijvoorbeeld nu heel interessant is wat ze wel zien, is dat mensen die gewoon. En dat is natuurlijk, is dat een causaal verband? Weet je wel, kip en ei, ga je meer gamen als je eenzaam bent? Of ben je eenzaam omdat je veel gamet, weet je wel? Mm-hmm. Maar wat ze wel zien is dat eenzame mensen gewoon. Ze zien in hun bloed dat ze witte bloedcellen dat helemaal niet goed gaat. Ze gaan gewoon eerder dood.
Mm-hmm, ja.
Dus fysiek zie je het ook, dit soort verslavingen.
Nou, daarmee is het een probleem. Dat is de eerste vraag beantwoord. Als het lijkt tot
in een uur.
Ja, we zijn er heel uitgekomen. Nee,
ja. Ik wil het ook nog hebben over de well-being apps.
Mm-hmm.
Helemaal doodgegooid in mijn recommendations van de well-being apps.
Wat voor krijg jij dan?
Ik test ze altijd 1 keer en dan gooi ik ze weer weg. Maar ja, welke heb ik? Ja, ik heb ze alweer weggegooid. Maar
wat doet het?
Maar
dit is een woord. Nee, dat komt bij mij helemaal niet voor.
Oh, goed zo. Dan moet ik mediteren en dan moet ik focussen.
Ja, headspace
en dan
of zo.
Headspace, dat soort gedoe.
Ja. Ja.
Ook gewoon verslavend niet doen? Of denk je van, joh, Ben, dat is juist goed voor je?
Nou ja,
ik spreek niet voor mezelf, maar voor de mensen.
Ja, voor de mensen, ja. Nou, dat vind ik dus een hele lastige. Bijvoorbeeld Headspace ook. Ik heb best wel veel problemen met Headspace persoonlijk. Omdat ik het gewoon een heel bizar idee vind dat we allemaal moeten ontstressen. Juist waarschijnlijk van je telefoon, van je laptop, van alles wat er de hele dag op je afkomt. En dat doe je dan met je telefoon in je hand, met een app. In, ik geloof, 13 minuten of zo krijg je zo'n ademhalingscoach. En dan kan je er weer tegenaan.
Moet je heel gestrest gaan zitten ontstressen.
Voor mij is dit echt het voorbeeld van hoe juist zo'n app je helemaal gevangen houdt binnen het systeem. Binnen een rat race waarin je altijd maar weer mee moet doen. Dan even opladen en dan weer door. En ik, volgens mij schrijf ik het ook in mijn boek van, ik heb die persoon nog niet ontmoet. Maar ik sluit echt totaal niet uit dat er ook headspace verslaving
zijn.
Die elke dag moeten headspace omdat ze anders het gevoel hebben dat ze niet meer kunnen functioneren.
Dat ook al niet.
Maar then again, kijk, en dat is weer die kanttekening van als jij je nou super goed voelt door Headspace, ja, waarom niet?
Be my guest.
Het is denk ik gewoon vooral belangrijk dat het geen dwang wordt.
Ja. Nou ja. Weet je, heeft verslaving ook nog, of digitaal verslaving ook nog een functie?
Hoe bedoel je?
Nou, daar bedoel ik dit mee. Nou ja, daar begon ik een beetje mee met topsport, met Mark, met Japans leren.
Ja.
Weet je, heel vaak, kijk, door jouw artikelen en straks door jouw boek maak je ook eenheidsworst in de wereld. En we kunnen ook stimuleren dat Elon Musk...
Wat bedoel je eenheidsworst?
Nou ja, dat ik niet, dat ik geen obsessie mag hebben met mijn telefoon of geen obsessie met Grindr. Hmm. Weet je wel?
En, nou, je mag van mij alles, hoor.
Nee, maar dan ben je verslaafd. Nee, maar er zit dus een norm komt er in de samenleving dat we dat niet mogen hebben. Maar ik ben heel blij met Elon Musk dat hij helemaal gek is. Daar ben ik echt blij mee. En dus ik ben ook vaak blij met de mensen die gewoon helemaal niet sporen. Dus die gamer die wij hier hadden, wat Mark Goos, precies, Victor Goosens van Team Liquid. Die, weet je, ik vond prettig dat die gast zo gestoord was toen hij 16, 17 was. Want nu heeft hij wel Team Liquid.
Ja.
Dat ik mooi. Tuurlijk, en het gaat fout natuurlijk, want er zijn 10 mensen die dat doen. 1 wordt Goosens met Team Liquid. En 9...
Die, ik denk nog wel wat meer dan
die. Die belanden aan lage wal.
Ja.
Dan denk ik, ja, maar dat is het risico van het leven. Ja. Dat gebeurt. Mensen aan lage wal raken. Ja, daar kan je moeilijk over doen. Maar je hebt altijd de
percentage. Dat was vroeger ook zo, ja, zeker.
Nee, maar ik denk, ik ben best wel in jouw team hierbij. Zeg maar, ik vind namelijk, ik hou ook heel erg van. Ik zie ook heel erg de voordelen van heel monomaan kunnen zijn. En ergens helemaal aan op kunnen gaan. En ik denk ook dat. Ik bedoel, dat het daarom ook zo is dat de grote kunstenaars vaak ook heel veel verslaafden zijn.
Verslaafd en gestoord zijn.
Nee, dat is denk ik ook echt zo. En ik inderdaad, van het is dan natuurlijk wel zo van dan is er inderdaad 1 die zo fantastisch en de rest minder. En dat is dan bijvoorbeeld met gamen zo. Dat je wel ziet dat de jongens die ik ook, eigenlijk alle jongens die ik heb gesproken die gameverslaafd zijn of waren, die zeiden, ja, ik dacht dan word ik professioneel gamer. Weet je wel? Dat is dan nog een soort.
Er zijn ook heel veel mensen die worden professioneel voetballer. En dat is ook niet altijd waar.
Precies.
En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
Nee, totaal. Meestal. Maar ja, een voetbalverslaving, daar heb ik nog niet zo heel veel over gehoord. Misschien
maar
een
leuk
onder.
En er komt een nieuwe norm.
Nou, nee, maar even, als ik nog even mag. Want als je zegt van ja, jij creëert een eenheidsworst en zo. Dat wil ik eigenlijk echt helemaal niet doen. Want ik denk juist dat verslaafde gedrag. Dat zit gewoon in de mens en dat hoort gewoon bij ons. En dat heeft inderdaad goede kanten en het heeft slechte kanten. Wat er alleen zo is met die digitalisering is dat er gewoon veel meer is gekomen waar we ons, veel meer verslavende dingen zijn gekomen waar we ons bewust, maar vaker nog onbewust toe moeten verhouden. En ik denk wel.
En bepaald door blanke mannen van middelbare
die
leeftijd
daar
is Silicon Valley.
Super veel geld aan verdienen. Dus ik denk wel dat het goed is om daar bewust van te zijn. Maar ik zeg helemaal niet van het is slecht. En ik zeg ook helemaal niet van. Je bent een loser als je verslaafd bent. Dat zegt absoluut niet wat ik wil zeggen.
Nee, maar jij misschien niet. Maar zou dat toch als samenleving als geheel dat wel langzaamaan ontstaat? Dat is die norm die Ben net
suggereerde. Nou ja, kijk, wat ik lastig vind aan dat idee van we moeten allemaal onze smartphone wegdoen. Want dan iedereen maar 1 uur per dag of zo. Dat gaat ervan uit dat de wereld daarbuiten veel beter is of zo. Dus dat er een soort van betere vorm van leven is buiten de technologie. En voor mij is dat niet zo. Ik bedoel, die technologische producten die komen ook. Het is altijd vraag en aanbod. Dus dat een social media ontstaat, dat een stapteller ontstaat, dat is omdat daar behoefte aan is vanuit de samenleving. Dus de samenleving is gewoon op een manier gevormd die dat aanstuurt. Dus ik denk niet
maar
dat.
We zijn er beroep met gestopt met mensen met sigaretten in cafés te accepteren.
Nou,
dus
kijk,
het kan zijn
een goed voorbeeld
dat de samenleving
van
iets anders wil.
Bij wat ik nu bedoel te zeggen is die jongen die ik dus sprak over die Twitterverslaving. Ja. Die inderdaad, hij stopte met Twitter. En 1 week of zo vond hij het geweldig, want dan had hij veel meer tijd. Nou, leuk, weet je wel. Maar goed, op een gegeven moment, toen was het nieuws over toeslagenaffaire. Andere dingen waardoor hij merkte, er gebeurde een aantal dingen om hem heen. Wooncrisis ook, was hij heel erg mee bezig. De wereld bleek gewoon best wel kut. Buiten Twitter. Ja. Binnen Twitter ook.
Maar buiten Twitter.
Op Twitter kan je nog afreageren. Ja. Dus hij ging weer op Twitter om om een vorm te vinden om te gaan eigenlijk met de wereld om hem heen. En ik denk dat digitale platforms voor heel veel mensen dat aanbieden. Dus ik denk helemaal niet dat als we allemaal zouden stoppen met Twitter of zo, dat we allemaal gelukkiger zouden worden.
Nee, maar zelfs als jij dat niet denkt, kan het nog steeds zijn dat op een gegeven moment dat toch een soort als een consensus ineens in de samenleving ontstaat. Ja. Ook omdat je een boek schrijft en een psycholoog erover spreekt, die zeggen dit is een issue.
Ja.
Het zou zomaar kunnen zijn dat dat binnenkort de norm is.
Dat we allemaal gaan stoppen met onze telefoon?
Nee, dat is misschien een beetje zwart-wit.
Ja.
Nee, maar dat wel de norm is van...
Dat het eigenlijk nu dat het niet he? Geaccepteerd wordt. Dat mensen af en toe eventjes in de kroeg de telefoon erbij pakken. En toch
we juist moeten...
Nou, waarom dat blauwe lampje op mijn telefoon zit te knipperen.
Ja, we moeten stoppen, we lopen over de tijd. Maar deze vind ik nog... Je triggert me weer. Kijk, ik zit met mensen van jouw leeftijd aan tafel. Er wordt iets gezegd. Ik probeer te verzinnen wat het is. Die mensen van jouw leeftijd zoeken het direct op.
Ja, precies. Ja.
Dan denk ik, gaaf zeg, ze zoeken het gewoon op. Terwijl ik het nog probeer te fantaseren uit mijn geheugen te halen. En probeer ik er door iets van te maken. Nee, de feiten zeggen A, B, C. Dan denk ik, wow, jouw generatie. Nee, vind ik gaaf alleen maar. Hè, dat ze op een andere manier benaderen. Dan denk ik, dat is rijk. Dan kan je zeggen, dat is verslaafd.
Want ja, maar wat er dan ook gebeurt, is dat dan meteen toch heel even gecheckt wordt. Wat trouwens Facebook nu even gedaan heeft. Ja, dat irriteert me dan wel weer een beetje.
Ja, dat kan. Maar
hoe vaak heb je dat zelf, toch? Tenminste, ik wel, dat je telefoon... Dat je denkt, oh, ik moet dit. En dan pak je telefoon en dan 10 minuten later denk je... Wat ging ik hier nou doen? Ja, weet je, en dat is wel...
Ja, maar goed, doe expres mijn telefoon niet uit tijdens deze podcast. En nu ben ik 2 keer gebeld. En dan ben ik toch benieuwd. Dus in mijn achterhoofd zit ik 2 keer denk, ja, zo wat. Dat is toch grappig dat ik daar ook mee bezig ben. Want het helemaal niet moet, want ik moet geconcentreerd. Maar dan denk ik van, ja, dat is deze tijd. Ja, ik vind het... Ja, ik wil eigenlijk naar een conclusie toe. Want we moeten naar een conclusie toe, maar ik heb hem niet.
Nee, ik ook niet.
Nee, we worden heen en weer geslingerd tussen twee emoties. Nee.
Dus dit is een ontwikkeling. Ja, het is een ontwikkeling waar we allemaal mee te maken hebben. Ja. En waar we veel over moeten discussiëren. Om uiteindelijk...
En het is dus wel dat ik zelf door dit onderzoek wel inzag van... Wow, er zijn wel echt veel meer verslavende dingen om mij heen... dan waar ik me van bewust was.
Laten we gewoon kijken van wat voor verslavende elementen... in jouw leven allemaal voorkomen. Laat dat een les zijn of wat we meenemen.
Ja.
Is dat oké?
Okay? Ja, heel goed.
Oké, Doortje Smithuizen, dankjewel dat je er was. Heel erg prettig. Mark, de podcastgrootmeester, heel fijn dat je er was.
Jij blijft het zeggen, heel goed.
Ja, dat blijf ik mijn hele leven zeggen. Dit was Technoloog nummer 262. Tot de volgende Technoloog. Hoi.
Dag.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.